Leuk dat je luistert naar deze podcastaflevering waarin we praten over doodzwijgen en verzwijgen. Een serieus thema wat de nodige verdieping vraagt. Mijn naam is Gerrie Stevens en in deze podcastaflevering ga ik in gesprek met Jan Stevens en Katelijne Vermeulen. Jan is ondernemer en coach en werkt al ruim 25 jaar als trainer en coach. Katelijne heeft meer dan 40 jaar ervaring als docent en systemisch begeleider. In deze aflevering kijken we naar de impact van doodzwijgen of verzwijgen. Dat doen we vanuit verschillende perspectieven. Katelijne, kun jij eens vertellen hoe jij kijkt naar doodzwijgen? Naar het thema.
Als ik daar systemisch naar kijk, dan is misschien wel de grootste pijn in het systeem is het doodzwijgen. En ik moet daar echt een onderscheid in maken, hè? In persoonlijk verzwijgen en doodzwijgen en systemisch doodzwijgen. Kijk, voor een systeem is dat de ondergang, ga ik nu niet zeggen. Maar al wat dat doodgezwegen wordt in de onderstroom zal later in de andere generaties zichtbaar worden. En dat betekent dus, systemisch gezien is er geen oordeel. Dat betekent, wij hebben allemaal een persoonlijk geweten, je hebt een systemisch geweten, je hebt een cultuur- en landsgeweten. Er zijn heel veel vormen van het geweten. Met het geweten gaan wij alles klassificeren in goed en slecht. Systemisch gezien is er geen goed en slecht, het is. En daarin heeft men eigenlijk, wij komen uit generaties waar eigenlijk een overtuiging was, als we erover zwijgen, gaat het vanzelf wel over. Er gaat niks over. Hè. Het gaat niet over, denk maar bijvoorbeeld aan inderdaad in het systemisch verleden aan NSB'ers, aan datgene wat is verzwegen. Ik kom zelf uit een systeem waar twee dode kinderen werden doodgezwegen. Nu, ik kan je zeggen, voor mijn systeem is dat dodelijk geweest. En mijn moeder is heel zwaar alcoholist geworden. En ik weet echt dat dit door het doodzwijgen van het verdriet is. Een systeem duldt het ook niet, dat er iets wordt verzwegen. En dat is denk ik wel het belangrijkste in het systemisch werk, is dat in de generaties later wordt zichtbaar wat er wordt doodgezwegen. En wat er zichtbaar wordt gemaakt, is nooit aan ons om daar een oordeel over te vellen. Maar het gaat erover dat we alles moeten durven aankijken zonder dat we daar echt moeten over praten en een oordeel over vormen. Want zwijgen en oordelen, heel vaak wordt er juist iets verzwegen omdat men bang is voor de oordelen die worden uitgesproken.
En heb je ook een concreet voorbeeld van... Of kun je verduidelijken, zeg maar. Dus wat je eigenlijk zegt is, als er in vorige generaties iets verzwegen is, ja, dan kan zich dat terug laten zien, zeg maar, in een situatie.
Ja, wel, ik kan daar het meest systemische, extreme voorbeeld dat ik daar kan aan geven, is dat ik op een bepaald moment een cliënt kreeg waar de oudste broer op 21 jaar verongelukt is. De tweede oudste broer is op 21 jaar ziek geworden en dood. En de derde heeft op 21 jaar zelfdoding gedaan. En toen, dat is bij mij direct iets, daar moet ik systemisch naar kijken. En wat bleek nu? Dat die vader, in Ermelo had je het verscholen dorp. En in de tijden van de oorlog, die vader was toen een jonge jongen van 21 en al die mannen zaten dus verscholen in het dorp voor de Duitsers, want anders moesten die... Ja. In ieder geval, die zaten daar verstopt en die vader was aan het wachtlopen en daar komen drie jonge Duitsers aan. En hij moet die doodschieten, want anders vinden die dat verscholen dorp. En die man, hij was zelf toen maar een jaar of 22, die heeft zichzelf dat nooit vergeven. Die heeft dat nooit kunnen accepteren. Die heeft daar ook nooit over gesproken. Maar wat bleek nu? Dus zijn drie zonen hebben zichzelf geofferd in de dood om eigenlijk zichtbaar te maken wat dat er in de onderstroom speelde. Terwijl had die vader daarover gesproken, had hij dat... zichzelf kunnen vergeven of kunnen accepteren dat hij geen keus had op dat moment, dan hadden die kinderen dat ook niet moeten doen. En dat is wat je eigenlijk systemisch... Dat is misschien wel de grootste zin van systemisch werk, is gaan kijken wat is er nu in de oorsprong verzwegen, wat ik nu in het licht moet zetten, omdat het systeem het niet heeft kunnen aankijken. Dus, en het gaat over iets naar de oppervlakte brengen en te nemen voor wat het is. Maar het is niet aan mij om een oordeel te vellen over mijn opa als die iemand in de oorlog heeft doodgeschoten. Of mijn vader die in NSB'er is geweest. Hij was dat niet. Maar wij oordelen altijd vanuit het hier en nu. Om iets te kunnen begrijpen, moeten we vaak kunnen reizen in de tijd terug om te kijken wat maakt dat iemand doet of gedaan heeft wat dat die heeft gedaan. Maar wij willen altijd beter zijn dan de rest. En daarom spreken we heel vaak oordelen uit. En heel vaak verzwijgen we omdat we het oordeel vrezen.
Ja. Hoe kijk jij naar verzwijgen en doodzwijgen?
Ik zat ademloos naar Catalina te luisteren. Want ik ben vorig jaar in juli nog bij het verscholen dorp geweest. Bij Nuns, Peter, Ermelo in die buurt. Ja. Indrukwekkend om dat te zien. Wat daar gebeurd is ook. Ja. Ja.
Ja.
Maar inderdaad, verzwijgen, doodzwijgen. Ik kom het in mijn werk met regelmaat tegen.
In welke context?
Nou, bijvoorbeeld, vader heeft gefraudeerd. Met heel veel gevolgen. Mm-hmm. Nou, en ik denk dat schuld en schaamte daar een grote rol in speelt. Zo, want je wordt aan de schandpaal genageld. Mm-hmm. Ik denk wat ik ook tegenkom, iemand die uit de kast komt in een... Nou, zeg maar, een reformatorisch gezin. Waarbij het kind wordt doodgezwegen. Vermeden, zeg maar. Niet geaccepteerd, buitengesloten. Ook wel omdat het ondraaglijk is. Iemand vertelde, mijn broertje is verongelukt. Toen was ik 7, hij was 6. En daarna is er nooit weer over gepraat. Zo. Nou, en ik denk dat het... Ja, ook... De kunst om erover te praten, dat is ook alweer wat. Maar dat het zo heftig was, dat mensen de mond dicht deden. En ze zei, hij is begraven en daarna is er nooit weer over gepraat. En dan komt er een dag in je leven, blijkbaar, dat je dat toch weer tegenkomt. Dat verdriet. Dat je daarop vastloopt of dat er iemand in het gezin vastloopt. Nou, ik zie het ook wel vaak bij zelfdoding. Een meneer die vertelde dat mijn broertje heeft zichzelf van het leven beroofd, zoals dat dan heet. Ik vind dat nogal een rare uitdrukking eigenlijk. Hij is gestorven aan suïcide, dat is een andere uitdrukking. Maar dat het ook in de gemeenschap, daar wordt nooit weer over gepraat. Nou, en dat heeft vervreemding gebracht ook van vrienden en kennissen in de familie, of eromheen en ook van familie. Omdat er niet meer over gepraat werd.
Want waarom verzwijging?
Waarom? Nou, ik denk vaak uit schuld of uit schaamte. Of om de familieeer te bewaken, de goede naam, zeg maar. Dat soort dingen. Of soms ook omdat het te zwaar is. Te veel.
Ook soms om te beschermen.
Ja.
Anderen te beschermen.
Angst voor veroordeling.
Ja. Ja. En ik denk dat er ook heel veel verzwegen wordt uit bescherming voor. Ook misschien wel omdat men denkt dat men het niet aan kan.
En wie kan het dan niet aan? Het feit dat het op tafel komt te liggen.
Ja.
Ja.
Maar ik denk ook dikwijls, wat verzwijgen we voor onszelf?
Ja. Maar ik denk ook aan een mevrouw die in Duitsland is geboren. En die zei, nou, mijn ouders waren heel actief in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Nou, ook dat is een stuk geschiedenis. Ja, wat moet je daarmee?
En moet je daar überhaupt iets mee?
Ook. Maar die opa's en oma's worden dus ook gewoon verzwegen.
Ja. Ja.
Want het is een schande. Maar er zit ook iets in, zij konden ook niet anders in die tijd.
Weet je, dat doet mij ook denken. Ik ben ooit mijn carrière begonnen in Nederland als spreker op uitvaart. En dan ging je dus eigenlijk naar de gezinnen. Als er iemand was overleden en dan, dan ging je vragen naar het levensverhaal. En dat was telkens weer opnieuw. Dan kwamen ook de geheimen naar de oppervlakte. Want bij de dood is er niet zo aanwezig als het leven. En dan in één keer gaan eigenlijk alle dekseltjes van de potjes. Maar er werd ook voortdurend gezegd, maar dat moet je niet vertellen, hoor. Dat moet je niet vertellen, hoor. Dus zelfs in de dood en bij de dood wordt er nog altijd gezwegen. En laat ons heel eerlijk zijn, op de uitvaart hoor je meestal de mooiste verhalen. En het gaat heel vaak niet over de schaduw. Als ik naar mijn eigen moeder kijk, die is heel zwaar alcoholistisch geweest. En ook toen wij de uitvaart gingen... voorbereiden. En toen was ook onder ons de vraag van, gaan wij dit benoemen? En toen hebben we alle zes gezegd, ja, natuurlijk gaan wij dit benoemen, want anders kan ik geen eerlijk beeld weergeven van mijn moeder, want wij zijn allemaal getroffen door haar alcoholisme. En je kunt het verzwijgen, maar dan ga je dus in de schijnwerkelijkheid zitten. Dus af en toe iets bespreken of bespreekbaar maken zonder dat je daar een oordeel moet over vellen, dat haalt al heel veel lading weg van het verzwegenen. En ik vraag me dat ook dikwijls naar mezelf af, hoor, want wat verzwijg ik over mezelf aan mezelf?
Ja, ga je dat nu vertellen?
Nee, de schaduwkantjes. Ja. Die verzwijg ik ook heel graag. Ja. Eigenlijk doen we toch een hele dag niet anders dan gewoon weerspelen.
Ja. Ja.
Hoe eerlijk durven wij zelf te zijn in dat te benoemen wat dat er in ons omgaat? Onze vertwijfeling, onze angsten. Ik doe heel graag mee aan een schijnwerkelijkheid.
Ja. Ja, de vraag is ook, moet je dat allemaal vertellen?
Dat is ook de vraag.
En wat voor zin heeft dat?
Dat klopt, want dat is systemisch ook zo. Hè? Kijk, een heel belangrijk iets in systemisch werk is, in een familie zit een geheim. En ik zie heel veel systemisch werkers aan het werk gaan om de geheimen te doorgronden van het systeem. Daar moet je met je handen van afblijven. Want het is een daad van arrogantie om eens gaan de geheimen te ontrafelen van jouw systeem. Elk mens heeft recht op zijn geheimen. Een familiesysteem heeft ook recht op zijn geheimen. En wij moeten erkennen dat er geheimen zijn, maar ik moet niet weten wat de geheimen zijn. Want van het moment het geheim naar de oppervlakte komt, komt ook het oordeel. En stel dat mijn vader een NSB'er zou geweest zijn, het feit dat er iets is geweest, is veel belangrijker dan dat ik weet wat er is geweest. Wij hangen onze geheimen ook niet aan de grote klok. Systemisch gezien moeten wij ook niet weten de geheimen van mijn vader of de geheimen van mijn moeder. Ik hoef ze niet te weten. Wat er tussen hun is geweest, is tussen hun geweest. En dat dienen wij ook bij hun te laten. Maar we kunnen wel de sporen dragen van de geheimen.
En hoe draag je die dan?
Door te weten, te erkennen van ja, er wordt iets verzwegen. En dat is zo. En ik hoef dat niet de onderste steen naar boven te halen, nee. Maar ik dien wel te erkennen, er is iets doodgezwegen in het systeem. En dat is het.
Ja.
Maar ga niet sneuken in het verleden over wat is nu het grote geheim. Ik wil ook niet dat mijn kinderen mijn geheimen kennen.
Niet?
Want die zijn best veel.
Ja, hè? Je hebt een hart vol.
Die zijn van mij.
Ja, dat is een mooie opslagplaats.
Ja, vind ik
een hart vol geheim.
Ja.
Maar zwijgen en verzwijgen gaat ook veel over buitengesloten voelen. Dus hoe zie jij dat?
Er gaat heel veel buiten.
Over buitengesloten voelen.
Ja.
Of zijn.
Dat kan natuurlijk. Dat je ook een verhaal of een persoon buitensluit. Zo, alsof hij er nooit is geweest.
Dan word je doodgezwegen.
Ja. En dat doet natuurlijk heel veel pijn. En het klopt niet, want iemand die was er wel.
Ja.
Ik denk dat het zwarte schaap ook graag verzwegen wordt.
Heel graag.
En ik denk de zondebok. Eigenlijk ook wel. Die kun je ook verzwijgen. Kijk, zwijgen heeft soms ook een functie natuurlijk.
Zeker.
Als iemand jou een verhaal toevertrouwt, dat de persoon wel weet dat het bij jou veilig is dat jij daar verder over zwijgt. Ja. Dan heeft het zin. Ik denk aan het dorpje in Drenthe, Nieuwlanden. Dat ooit door, ja, in deze tijd heeft het bijna andere lading, maar wat door Israël onderscheiden is, omdat het heel veel Joodse onderduikers heeft verborgen. En er is een boek over geschreven en dat heeft als titel Het dorp dat zweeg. Nou, zwijgen had toen een zeer goede functie. Maar dat is inderdaad ter bescherming. En ik denk dat er ook dingen zijn waar niet over gepraat werd. Ik kom zelf uit een gezin van 7... Tweede kindje is doodgeboren, levenloos geboren kindje. Nou, die is niet verzwegen. In die zin van dat er nooit over gepraat is, dat klopt niet. Maar kindje had niet een naam, er is niet een uitvaart geweest. En daarna ging het leven verder, zo was die tijd ook. Er werd ook geen aandacht meer aan besteed. Ja, dat is in deze tijd ondenkbaar, want ik denk dat we nu nog een rouwdienst hebben als de goudvis sterft. Zo ongeveer. Dus dat is net het tegenover. Ja. Ik zei pas tegen iemand, ik zei tegenwoordig nemen ze afrij als de goudvis afzwemmen.
En soms denk ik dat het goed is om dingen te verzwijgen.
Ja.
In welke context?
Ja, weet je, wij zijn ook wel een beetje geprogrammeerd van eerlijkheid duurt het langst, hè?
Ja.
Ik twijfel eraan of dat eerlijkheid echt wel het langst duurt. Ik vind soms vind ik, als de waarheid meer schade toebrengt dan dit nu even niet te benoemen, dan kies ik ervoor om het niet te benoemen, omdat de waarheid wat zou het toevoegen. Ik denk heel vaak, bij dingen, als je dingen uitspreekt, is het heel vaak de vraag van, aan wie voegt dat wat toe? Voegt dat iets toe aan mijn leven of voegt dat iets toe aan het leven van de anderen? Maar wij leven ook wel in een wereld waar we het idee hebben dat alles moet besproken worden. Hè? En ik denk dat dat ook de tegenbeweging is van een generatie die heel veel verzwegen heeft. En dat zie ik dan ook wel systemen, hè? Want wat er verzwegen heeft, hè, ergens in de onderstroom voelt dat iemand. En ik ga daar toch een voorbeeld van geven, want toen mijn vader stervende was, die heeft natuurlijk op het klein seminarie gezeten. En ik kom dus wel uit een katholiek gezin, maar ik denk dat... Ik heb aan het geloof alleen maar mooie herinneringen. Ik vond dat heerlijk, hè? De kerk en Pasen en Kerst, het was altijd mooi. Maar toen mijn vader stierf, toen kwam op een bepaald moment de pastoor aan de deur en die vroeg aan mij, van wil jouw vader de ziekenzalving? En ik was daar echt van 150 van overtuigd dat hij de ziekenzalving wou. Want hij was katholiek. Dus toen ging ik naar zijn bed en toen zei ik tegen hem, dat was 2 dagen voor hij stierf, ik zeg, de pastoor is aan de deur en hij vraagt of jij de ziekenzalving wil. En toen kwam er iets naar de oppervlakte, wat had hij zijn hele leven nooit over gesproken had, maar wat ik ergens achteraf gezien altijd vermoed had. En toen zei hij, nee, zegt hij, ik wil geen pastoor niet meer aan mijn bed, want er hebben er ooit te veel aan mijn bed gestaan. En toen dacht ik, wacht eens even. Er is dus jou iets overkomen. En toen was hij echt stervende, hè, dus dan staat iemand heel dicht bij de waarheid. En nu geef je eigenlijk prijs wat ik altijd heb vermoed. Dat er ergens grensoverschrijdend gedrag is geweest en waar hij nooit over gepraat heeft, maar dat ergens heb ik dat altijd gevoeld dat hem op dat vlak iets is overkomen. En nu, denk ik, had hij dat bespreekbaar gemaakt bij het leven. Ik had zoveel meer begrepen dan wat ik toen op dat moment eigenlijk voor mij onbegrepen was. En want als ik daarop terugkijk, ik heb van mijn vader geen enkele vorm van affectiviteit gehad. Nu, als ik daarop terugkijk, weet ik dus ook dat hij dat nooit heeft kunnen tonen uit een stuk bescherming naar ons toe. Maar dat is wat ik bedoel. Soms is het goed om wel dingen naar de oppervlakte te brengen, waardoor het ook bepaalde gedragingen beter begrepen worden. Dus zwijgen is soms goed, maar bepaalde dingen verzwijgen kan ook heel verstrekkende gevolgen hebben in het systeem.
Nou ja, het is natuurlijk wel zo, je kunt een ander ook beter begrijpen door dingen wel te vertellen. Ja. Maar er is ook een reden dat je het dus niet vertelt.
Ja.
Er kan ook een reden zijn waarom je iets niet vertelt. Ik denk aan een meneer die een gezin had en die kreeg gevoelens voor een bepaalde vrouw. Die heeft dat gedeeld met zijn eigen vrouw, die daarop alleen maar boos werd en met een verhaal aan de gang ging, aan de haal ging, dat aan de kinderen verteld heeft. En tot op de dag van vandaag heeft hij geen contact meer met zijn kinderen, want die beschuldigen hem dat hij vreemd is gegaan, terwijl dat niet het geval is. Nou, dan duurt de eerlijkheid ook het langst, want hij is er al 20 jaar voor gestraft. Ja. Maar dan op de verkeerde manier duurt dat het langst.
Ja.
Nou, in dit geval, denk ik, had je mond maar gehouden. Had het maar niet verteld.
Ja.
Ja. Nou ja, waar ligt die scheidslijn?
Maar dat is überhaupt het moeilijke met eerlijkheid. Want jij kunt je verhaal eerlijk op tafel willen leggen voor begrip. Maar als de omgeving niet zo reageert, dan kan dat wel een verkeerde kant opvallen natuurlijk.
Ja. Dus je moet ook heel goed weten wie je wat vertelt en wanneer.
Ja.
Ja.
En wat levert het op?
Ja.
Wat levert het op om te zwijgen voor mij, voor de ander? Of wat levert het op om het te delen voor mij en voor de ander?
Ja. Ja.
En praktisch gezien, want je kunt bijvoorbeeld op een werkvloer ook doodgezwegen worden. Ja. Of, wat zie je daarvan terugkomen bijvoorbeeld?
Je kunt op een werkvloer mensen uitsluiten, ook buitensluiten. Ze niet uitnodigen voor het werkoverleg. Ze niet voorzien van bepaalde informatie. Als ze een idee hebben, net doen als dat jouw idee is. Dat soort praktijken zie ik ook zeker.
En is er niet een groot verschil tussen het doodzwijgen van iets of het doodzwijgen van iemand?
Zeker.
Dat zie ik. Het doodzwijgen van iemand, dat nekt. En dat nekt altijd het systeem. Dat systeem is gezien uitsluiting. Iedereen hoort erbij. Dat wordt niet geduld. Dus uitsluiten van iemand is ook altijd een daad van arrogantie. Als ik iemand uitsluit, daarmee zeg ik dus ik ben beter dan jij.
Ja.
En ik heb het recht om jou hier uit te zetten. En systemisch gezien kan dat maar op één manier, en dat is als je iemand hebt vermoord. Dan mag je uitgesloten worden van het systeem. Maar anders is het nooit aan ons om ergens iets of iemand, vooral iemand, uit te sluiten. En dat zie je wel. Denk maar aan de buitenechtelijke kinderen. Denk maar inderdaad aan de lesbiennes, de homo's, die werden uitgesloten. Denk maar aan die ene oom die in de psychiatrie zat. Of die ene tante die neiging had tot hysterie. Er wordt altijd over gezwegen.
Ja. En ook de alcoholist.
Ook de alcoholist, ja.
Uit schaamte.
Ja. Vaak wordt er gezwegen over schaamte. Ja. Schuld.
Ja. Ja.
Dat doen wij ook. Ja. Waar we ons voor schamen, daar zwijgen we wel over. Ja. Waar we ons schuldig over voelen, daar zwijgen we wel over.
Maar toch zit er ook vaak iets in op het moment dat we het wel delen, dat veel mensen in de omgeving zeggen van, goh, wat knap dat je dat deelt. Dus ergens hebben we ook wel de behoefte aan dat dingen uiteindelijk wel ook op tafel komen.
Ja. En uiteindelijk moet je daar ook aan toe zijn misschien om dat te kunnen doen.
Ja.
Om met dat verhaal naar buiten te gaan.
En ik denk ook wanneer zeggen we, wat knap dat je dat deelt, dat dat is als we er zelf niet bij betrokken zijn.
Ja.
Ja. Als je het jezelf raakt, als het in jouw familie is. Ja. Ja. En schuldgevoel kan ook. Hè. Ik gebruik dat voorbeeld dan maar weer. Die ene broer die heeft zichzelf dan... Die heeft suïcide gepleegd. Zo. Ja, dat kan ook door schuldgevoel zijn van... Hebben wij hem niet goed gezien? Hebben we niet goed opgelet? Waren we niet goed met hem in gesprek? Hoe kan dit nou gebeuren? Ja. Iemand zei... als ik een kopje koffie drink met mijn vrouw... dan kijken de mensen mij al aan... want die had een zoon die dit heeft gedaan. Dan kijken de mensen mij al aan zo van... oh, dan heb je dat probleem gezien.
Ja.
Ja. Je wordt erop aangekeken. Nou, dat is al reden om te zwijgen.
Ja, en deels word je dan ook verzwegen, want mensen praten er niet over. Maar nee. Ze kijken je wel aan.
Ja, of ze praten erover als jij er niet bij bent.
Ja. Ja. Maar zoals, want buitengesloten worden is een van de grootste angsten van de mens.
Ja.
Dat is universeel de diepste angst van de mens, is er niet bij te horen. Omdat er niet bij horen, in de oorsprong... zijn we ons heel goed bewust, hè, als ik er niet bij hoor, dat is gelijk aan doodgaan. Bij de aboriginals is doodzwijgen de doodstraf. Ze voeren dus niet de doodstraf uit. Ze gaan de schuldige doodzwijgen en daar mag niet meer tegen gesproken worden. En uiteindelijk leidt dat heel vaak tot suïcide. En dat is ook zo, hè, als iemand niet gezien, niet gehoord, niet gevoeld wordt, dan word je echt doodgezwegen, maar dan heb je dus ook geen bestaansrecht.
Ja. Maar stel nu dat je uit je familie komt waar je bent uitgesloten.
Doodgezwegen?
Dan moet je wel heel eenzaam zijn.
Ja, dan ben je eenzaam. Of als je uit de gemeenschap wordt gestoten.
Ja, dat is
buitengesloten. Dat mensen je niet meer aankijken. Want je bent...
Hoe eenzaam ben je dan?
Het zwarte schaap of de zondebok. Ja, ja, dat doet heel veel pijn.
En weet je, degene die het doet, geeft een gevoel van zelfverheerlijking.
Ja.
Als ik mijzelf heerlijk en zelf verheerlijk, dan is het wel heel mooi om iemand uit te sluiten.
Ja, want ik ben goed en jij bent fout. Ja.
En eigenlijk zitten wij heel erg in elkaar van alles te beoordelen over dit is goed en dat is fout. Maar de vraag is ook, is ons oordeel wel kloppend in wat goed en wat fout is? Ik vind dat een echte gewetenskwestie, hoor, ook voor mezelf, van wanneer is het goed en wanneer is het fout. Ik denk altijd, als je zuiver bent in je intenties, want het gaat niet over de uitwerking, hè? Het gaat niet over de daad, het gaat over de intentie. En als de intentie zuiver is voor jezelf, waar je weet van hier doe ik niemand schade mee, ook al kan ik iemand pijn doen, maar het is niet mijn intentie, dan krijgt het wel een andere inhoud.
Ja.
En zwijgen en verraad gaan altijd hand in hand.
Ja. Maar je kunt inderdaad ook denken dat je de goede dingen doet, terwijl je misschien niet de goede dingen doet.
Dat klopt helemaal.
Dat kan. En je kunt ook tot een ander inzicht komen. Maar de kern is wel, je bent wel eigenaar van je eigen geweten. En je bent ook eigenaar van je eigen normen en waarden. En daar moet je het wel mee doen.
Dat klopt.
Ja. En een ander kan er anders tegen aankijken. Maar op het moment dat gezegd wordt, dat is fout, dan wordt vaak bedoeld, dat is niet conform mijn normen en waarden. Maar dat is een heel andere uitleg.
En soms is het ook de vraag aan jezelf, hè? Als ik mij helemaal vrij zou kunnen uitspreken, hè? Wat zou ik dan zeggen en wat zou ik dan niet zeggen?
Ja. Ja.
En ik weet niet of dat voor jullie is, maar ik vind als we het hebben over verzwijgen en spreken, dat sinds corona dat daar steeds meer lading op had. Hè? Toen hadden we het met de inentingen. En eigenlijk zie ik sinds corona dat er een dualiteit is gekomen over wat spreek ik nog uit en wat spreek ik niet meer uit. Maar er zit een enorm taboe op dit moment, of het nu gaat over de politiek, of het nu gaat over Gaza, of het nu gaat over God, maar u mag weten wat. Maar mensen voelen zich steeds minder vrij in het werkelijk uitspreken. Want als ik mij uitspreek, dan word ik direct ergens in een hokje geplaatst. En dat heb ik echt sinds corona van... Toen zijn wij begonnen met te zwijgen van inenting goed of slecht. En eigenlijk zie ik dat steeds meer oplappen, op steeds meer vlakken. Van dat er een oordeel is over het spreken of het zwijgen.
Okay.
En dat de oordelen steeds scherper worden naar elkaar toe.
Ja.
Ja, nou ja, ik denk wat er speelt, de verdraagzaamheid is weg.
Ja.
Ja, en het wordt steeds scherper in zwart en wit.
Ja.
Polariserend, maar wel op bepaalde thema's. Want er zijn ook tal van thema's, daar wordt helemaal niet meer over gepraat.
Nee, dat klopt.
Het is meteen fout en er moet meteen een demonstratie zijn... en dan meteen ook weer een antidemonstratie. Ja,
ik merk dan bij mezelf, ik ben veel voorzichtiger geworden in mij uit te spreken.
Ja. Nou, dat ben ik al heel lang, dus. Ja. Dat is niet sinds de corona. Ja.
Maar ik ben toch steeds voorzichtiger in te zeggen van waar ik voor sta, waar ik voor ga. Omdat er toch heel veel oordeel komt over als je duidelijk eerlijk durft te zeggen van hier sta ik voor.
Ja.
Ja, maar er is wel een duidelijk verband tussen zwijgen en oordeel.
Ja,
ja.
Er zit een duidelijk verband.
Ja.
En schuld en schaamte.
Ja.
En niet voldoen aan de norm en bang zijn voor afwijzing.
Ja.
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 Dat is wel de kern, dat denk ik ook.
Ja. Ja. Maar als je... Stel nu dat je wordt doodgezwegen. Of je herkent dat. Wat doe je dan?
Ja, wat je doet, dat weet ik niet. Ik weet wel dat dat een heel groot verdriet is.
Ja,
dat denk ik ook.
Ja, een zware last die je dan draagt. Ja. En het zwarte schaap draagt die last soms ook.
Ja.
Want hij is anders dan zijn familie. Hij is niet conform, hij voldoet niet als het ware.
De zondebok ook.
Ja, de zondebok ook. Die werd de woestijn ingestuurd vroeger. Die kreeg alle schuld van het volk op zich en daar ging hij. Ja, je kunt ook zondebok in een systeem zijn, in een familie, in een bedrijf. Denk eens aan de klokkenluider.
Ja.
Ja.
Het wordt ontkend, het is niet waar. Er is zo'n boek van zo'n meneer, die heeft van alles aan de orde gesteld. In het bedrijf waar hij werkte. Ik heb het niet paraat, zo, welk boek het is. Ja, gevolg was, hij kreeg meteen een negatieve beoordeling. Nou, en die heeft zichzelf van het leven beroofd. En zijn broer die hem vond, die vond daar een envelop met 600 pagina's waarin hij zijn gelijk heeft aangetoond. En hij had gelijk.
Ja.
De raad van bestuur is ontslagen daarna, maar ja, hij was er niet meer. Dus dan draag je ook iets als klokkenluider.
Ja.
Inderdaad, wat maak ik bespreekbaar?
Ja.
Wat breek ik open?
Ja.
Ja.
Als gaat... iedereen wegkijkt en daar gebeurt iets wat onrecht is, of er wordt iemand, weet ik het wel, en je kijkt allemaal weg, ja, wie is er dan, wie nog? Wie staat er nog op?
Ja.
Als je zulke dingen ziet.
Ja. Ja, maar het gaat ook heel erg samen met het recht van spreken, zit er wel in, hè?
Ja.
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 Het uitspreken.
Ja.
Ja.
En dat is een heel moreel dun koord, denk ik.
Ja.
Ook iets heel beladen.
Ja.
Hoe zit het ook met het recht van spreken in het systeem?
Ja.
Wat spraken je ouders uit? Wat verzwegen je ouders? Kijk, want dit is ook iets, hè, dat heel erg gevormd wordt vanuit het systeem. Want een kind, hè, heeft geen woorden nodig, hè. Een kind is altijd het verlengde van de ouders en voelt feilloos aan wat er tussen die twee speelt.
Ja.
Misschien nog eerder dan de ouder zelf. Daarom weerspiegelen kinderen dus ook heel vaak het verborgen van de ouders, wat ze zelf niet hebben uitgesproken. En vaak zie je dat het eerste kind laat iets zien wat de vader onder de steen legt, het tweede kind wat de moeder onder de steen legt en het derde kind de relatie. Nou, kijk maar naar je kinderen wat je verzwijgt. Leer jezelf kennen via je kinderen. En kinderen voelen bijvoorbeeld ook... En dat gaat dus niet alleen over recht van spreken, maar ook recht van zien. Een kind ziet en voelt dat er iets mis is. Vervolgens vraagt dat kind, is er iets mis? Nee, zeggen de ouders. Dus hoeveel kan ik nog vertrouwen op wat ik waarneem?
Ja.
En een kind benoemt het. Een kind zegt vlak af, dit is niet eerlijk, dat is niet eerlijk. En een kind zwijgt niet.
Nee.
En we leren het spreken. Het zuiver spreken leren we af om kinderen te laten zwijgen wat we voor onszelf verzwijgen.
Ja.
Ja. Dat is mooi. Een vriend van mij zei vroeger altijd, ik kan het beste opschieten met kinderen, oude mensen en dronkaards.
Dat is waar, want die vertellen de waarheid. Dat is echt waar, ja.
Ja. Ja. Nou, dat vind ik een mooie afsluiting van deze podcast.
Ja. Ja. En dan wordt vervolgens de mond gesnoerd, want ze vertellen de waarheid en ze moeten zwijgen.
Ja.
En zo gaat het.
Zo gaat het.
Ja. De waarheid is soms te scherp.